Harry Potter en de Steen der Wijze van J.K. Rowling. Hoofdstuk 1. De jongen die bleef leven. In de Ligusterlaan op nummer 4 woonden meneer en mevrouw Duffeling. Ze waren er trots op dat ze doodnormaal waren. En als er ooit mensen waren geweest van wie je zou denken dat ze nooit bij iets vreemds of geheimzinnigs betrokken zouden raken, waren zij het wel, want voor dat soort onzin hadden ze geen tijd. Meneer Duffeling was directeur van Drillings, een boormachinefabriek. Hij was groot en gezet en had bijna geen nek, maar wel een enorme snor. Mevrouw Duffeling was blond en mager en haar nek was 2 keer zo lang als normaal, wat goed van pas kwam omdat ze vaak over de schutting gluurde om de buren te bespioneren. De Duffelingen hadden een zoontje, Dirk, en ze wisten zeker dat er nog nooit zo'n fantastische baby was geweest. De Duffelingen hadden alles wat hun hartje begeerde, maar ze hadden ook een geheim, en hun grootste angst was dat het ontdekt zou worden. Ze zouden door de grond zakken van schaamte als iemand hoorde van de Potters. Mevrouw Potter was de zus van mevrouw Duffeling, maar ze hadden elkaar al jaren niet gezien. Mevrouw Duffeling deed zelfs alsof ze helemaal geen familie had, omdat haar zus en haar nietsnut van een man zo onduffelingachtig waren als maar zijn kon. Bij de gedachte aan wat de buren zouden zeggen als de Potters ooit op bezoek kwamen, knepen de billen van de Duffelingen samen. De Duffelingen wisten dat de Potters ook een zoontje hadden, maar dat hadden ze nog nooit gezien. Dat zoontje was zelfs een extra reden om de Potters buiten de deur te houden. Ze wilden niet dat Dirk met zo'n kind om zou gaan. Toen meneer en mevrouw Duffeling wakker werden, op de duffe grijze dinsdag waarop ons verhaal begint, zou je bij het zien van de bewolkte hemel absoluut niet gezegd hebben dat die dag overal in het land vreemde en geheimzinnige dingen zouden gaan gebeuren. Meneer Duffeling zocht neuriënd zijn saaiste das uit voor het werk en mevrouw Duffeling roddelde er blij op los, terwijl zijn krijzende Dirk in zijn kinderstoel wrong. Ze zagen geen van allen een grote, geelbruine uil langs het raam fladderen. Om 8:30 pakte meneer Duffeling zijn koffertje, gaf mevrouw Duffeling een kus op haar wang en probeerde Dirk ook een zoentje te geven, maar dat mislukte, omdat Dirk net een woedeaanval had en zijn cornflakes tegen de muur smeet. Kleine rakker, grinnikte meneer Duffeling. Hij stapte in zijn auto en reed achteruit de straat op. Pas op de hoek van de straat zag hij voor het eerst iets vreemds. Een kat die op een platte grond keek. Even drong dat niet tot meneer Duffeling door. Toen draaide hij zich met een ruk om en keek nog eens goed. Er stond inderdaad een Cyperse kat op de hoek van de Ligusterlaan, maar die platte grond was nergens te bekennen. Wat verbeeldde hij zich allemaal? Het was natuurlijk gezichtsbedrog geweest. Meneer Duffeling knipperde met zijn ogen en staarde naar de kat. De kat staarde terug. Terwijl meneer Duffeling de straat uitreed, keek hij in zijn spiegeltje. Nu las dat beest het bordje met Ligusterlaan. Of liever gezegd, ze keek ernaar. Katten konden niet lezen, of het nou bordjes waren of platte gronden. Meneer Duffeling schudde zijn hoofd en zette de kat uit zijn gedachten. Op weg naar zijn werk dacht hij alleen nog aan boormachines en de grote order die hij binnen hoopte te halen. Maar aan de rand van de stad werden die prettige mijmeringen wreed verstoord. Toen hij vast zat in de gebruikelijke file, viel het hem op dat er een hoop vreemd geklede mensen rondliepen. Mensen met mantels aan. Meneer Duffeling had een bloedhekel aan lui met rare kleren, de idiote dingen die je de jongen van tegenwoordig zag dragen. Dit was ook weer zo'n stomme modegril. Hij trommelde met zijn vingers op het stuur en keek naar een zootje halvergaren dat vlak naast hem stond. Ze fluisterden opgewonden en meneer Duffeling merkte tot zijn woede dat een paar helemaal niet zo jong waren. Die man daar met die smaragdgroene mantel was toch zeker ouder dan hij. Je moest maar durven. Plotseling besefte meneer Duffeling echter dat het natuurlijk een of andere idiote stunt was. Waarschijnlijk zamelden ze geld in voor een goed doel. Ja, dat moest het zijn. Het verkeer begon weer te rijden en een paar minuten later parkeerde meneer Duffeling op het terrein van Drillings, met alleen nog boormachines aan zijn hoofd. Meneer Duffelings kantoor was op de 9e verdieping en hij zat altijd met zijn rug naar het raam. Als hij dat niet had gedaan, had het hem misschien meer moeite gekost om zich op boormachines te concentreren. Hij zag de uilen die op klaarlichte dag overvlogen niet, maar de mensen op straat wel. Ze wezen en staarden met open mond omhoog, terwijl de ene uil naar de andere overscheurde. De meesten hadden zelfs 's nachts nog nooit een uil gezien. Meneer Duffeling had een doodnormale uilloze ochtend. Hij kafferde 5 verschillende mensen uit, pleegde diverse belangrijke telefoontjes en gaf nog een paar mensen de wind van voren. Hij was in een opperbest humeur, tot hij tussen de middag op het idee kwam om even de benen te strekken en iets lekkers te kopen bij de bakker aan de overkant.